Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week ThemeQual, adapting the SurfQual skill to theme park services, a case of Hong Kong Disneyland, verschenen in het Journal of Travel and Tourism Marketing in 2012. Goedemorgen Pieter.
Hey, goedemorgen Wim. Ja, 2012, dat is toch alweer 10 jaar geleden.
Dat is alweer 10 jaar geleden en we blijven een beetje in de Aziatische sferen van vorige week. Want vandaag gaan we weer naar Hong Kong Disneyland kijken, alleen dit keer niet als concurrent, maar eigenlijk als enige case.
Hè? Ja, we hadden al voorzichtig aangekondigd vorige keer dat we het ThemeQual was zouden kunnen oppakken. Nou, dat hebben we dan maar eens gedaan. Ja, vandaag even op een iets andere manier zijn we aan het opnemen, geloof ik. Hè? Jij zit heel ver weg.
Ja.
Aan de andere kant van Breda, geloof ik.
ja, precies. We zouden eigenlijk in de studio in Tilburg zitten, maar ik stond voor jouw deur. Dus, we lost zo op. Met dank overigens aan Erwin Taatsen voor de technische tips en tricks.
Ja, nou, volgens mij gaat het werken.
Ja, volgens mij ook.
Ja, we hebben volgens mij net gezegd hoe het artikel heet. Heb ik of dat de auteurs? Weet ik eigenlijk niet. Ik was met andere dingen bezig. Ik was vooral bezig met mijn oortjes en mijn andere toestanden.
die had ik nog niet genoemd. Wie het geschreven? Dat zijn een rij mensen uit Hongkong. Dat zijn Nelson Tsang, Louisa Lee, Ellen Wong en Rita Chong. En die werken allemaal aan de Hong Kong Polytechnic University. Volgens mij is een Polytechnic University een beetje vergelijkbaar met HBO in Nederland. Of heb ik dat mis?
Ja. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad hetzelfde zoals wij University of Applied Sciences hebben.
Ja, precies. En Hong Kong Polytechnic University, daar doen ze wel meer toerisme en vrije tijdonderzoek. En ik zie ook regelmatig wat verschijnen in relatie tot themaparken. Dus in elk geval Hong Kong Ocean Park is daar een heel populair onderzoeksobject. En inderdaad, dus ook af en toe een paper over Hong Kong Disneyland.
Ja, nou leuk. De tweede of derde al die we doen. Dus.
ja, precies. Dat is ook bij ons een populair topic. We hebben het al eens eerder over SurfQual gehad. Hè? Toen dat we dat paper over Satisfaction bespraken. Kun jij misschien nog eens de luisteraar up-to-date brengen wat dat SurfQual ook weer precies is? Of moeten we eigenlijk misschien eerst even naar het abstract kijken?
Nou ja, dat zouden we kunnen doen. Met het abstract zeggen ze eigenlijk van de vroeger wat je SurfQual en wij gaan dat specifiek toepassen voor de themapark en business.
Juist.
Omdat we eigenlijk zien dat die SurfQual dat die te algemeen is. Dat is wat kritiek op SurfQual. Is een te algemeen model. Dus als we nou specifiek toepassen op de themaparken, dan hebben we een aangepast model en noemen we dan ThemeQual.
Ja.
En in plaats van dat we met 5 dimensies werken, komen ze uiteindelijk met 6 dimensies. Nou,
ja,
dat
precies.
Is eigenlijk de abstract.
Precies.
En dan kunnen we daar in de abstract staan nog een paar resultaten, geloof ik. Maar laten we eerst eens even kijken wat SurfQual is.
Precies.
En waar het vandaan komt. Misschien is dat wel goed om dat even te duiden, ja?
Juist, want SurfQual, dat is echt iets om services te meten. Hè? En zeker in de introductie van hun artikel bespreken ze ook echt services. Dat zijn wel echt andere dingen om naar kwaliteit te kijken dan bijvoorbeeld productkwaliteit. Ze zeggen onder andere dat komt omdat service is eigenlijk iets ontastbaars. Je kunt het niet aanraken, je kunt het niet opslaan in een koelkast, net zoals je met producten wel kunt doen. Maar het is ook iets heel persoonlijks. En tegelijkertijd is het zo bij producten, daar kun je dingen objectief meten. Hoe groot het is, wat de smaak is, of het over de datum is, dat soort dingen. Maar bij service ligt het allemaal veel genuanceerder. Hebben verschillende mensen ook verschillende verwachtingen, stellen verschillende eisen aan services. Dus het is daar wat vager om dat te meten. En daarom zijn ze eigenlijk met een heel nieuwe aanpak gekomen. Dat noemen ze dan SurfQual.
Ja, tenminste dat is een van de methodes om het te meten. SurfQual staat voor service quality. Dat is eigenlijk een methode waarbij je de verwachtingen afzet tegen de percepties. Dus het idee is, als je een bepaalde verwachting hebt, je hebt hele hoge verwachtingen en hetgeen wat je krijgt, of in ieder geval wat je vindt dat je krijgt, zoals je het percepeert, ligt wat lager, dan zou je ontevreden kunnen zijn. En als je een bepaalde verwachting hebt en hetgeen wat je percepeert als wat je krijgt ligt hoger, dan zou je tevreden kunnen zijn.
Noemen ze het gap model?
Nou, dat is eigenlijk dat is een gap model. Dat is eigenlijk de basis van SurfQual. En dan meet je de verwachtingen vooraf en ze meten de percepties en die gaan ze met elkaar vergelijken. En dan hebben ze uiteindelijk een inschatting van de enerzijds van de kwaliteit van de dienstverlening en anderzijds van de gasttevredenheid. Want wat je eigenlijk meet is de klanttevredenheid en daar is de service quality is daar een onderdeel van. Want eigenlijk is de customer satisfaction, klanttevredenheid, die wordt door een aantal factoren bepaald. als ik dan meteen weer even een klein beetje kritiek geef op het artikel, dan duiden ze eigenlijk niet zo heel erg goed. Want ze gaan ervan uit dat er een sterke relatie is tussen service quality en customer satisfaction. En die is er ook. Maar er speelt nog een andere zaak een rol. Zoals de product quality en de price. Dat zijn eigenlijk drie factoren die customer satisfaction bepalen. Mm-hmm. En daarnaast wordt dat beïnvloed door situationele factoren en de persoonlijke factoren. Mm-hmm. En daar zou je eigenlijk ook nog in je onderzoek rekening mee moeten houden. Maar wat zij doen, ze zeggen van de customer satisfaction die wordt bepaald door de service quality. En dan gaan we die service quality, die gaan we eens meten.
Ja, ja, dus eigenlijk hebben ze een beetje oogkleppen op, zeg jij.
Ja, dat klinkt dan weer heel erg cru. Maar wat ze inderdaad wel doen, is het shortcut pakken. Van er is een relatie tussen service quality en customer satisfaction. Dus laten we naar de service quality gaan kijken. En ik vind het met name in zijn eerste paragraaf waar je de theorie bespreekt en waar je uitlegt wat nou de functie is van het nut van het artikel wat je schrijft, zou ik het mooi hebben gevonden als ze het iets genuanceerder neerzetten en dat ze laten zien dat die service quality, dat die samen met product quality, price, maar ook situationele factoren en persoonlijke factoren, dat die uiteindelijk bepaald zijn voor die klanttevredenheid.
Ja.
Vervolgens zeggen ze wel dat die klanttevredenheid, die is heel belangrijk, want dat leidt uiteindelijk toch tot klantloyaliteit en tot herhaalbezoek en tot hogere prijs en tot word of mouth. Daar hebben we het allemaal over gehad, over die effecten. Mm-hmm. Dus dat leggen ze wel goed uit. Maar dat het een onderdeeltje is van andere factoren die ook een rol spelen, dat zou wat sterker belicht mogen worden.
Ja, klopt. Klopt.
Maar goed, hebben we dan bij deze gedaan. Dus we weten dat het uiteindelijk 5 factoren zijn die van invloed zijn op de customer satisfaction, waarbij service quality er een van is.
Ja, ja. Hey, en we hadden het al over dat verschil tussen perceptie en verwachtingen, dat is een gap. En dat wordt ook in dit paper besproken. Maar de oorspronkelijke ontwikkelaars van die surfqual theorie, die Parasuram had het al, die zei eigenlijk dat grote gap tussen verwachting en perceptie kan nog worden opgedeeld in een aantal kleinere gaps. Hè?
Nou, die zeggen eigenlijk, je hebt een customer gap en je hebt de provider gaps. En die, mm-hmm. waar we het nu over hebben is een customer gap. Dus dat is inderdaad het verschil wat er is tussen de verwachting en de percepties aan de consumentkant. Mm-hmm. En ze zeggen, ja, en waar komt die dan vandaan? En dan hebben ze uiteindelijk 4 gaps die daartoe leiden. Dat noemen ze de provider gaps. Mm-hmm. En de eerste is dat de provider niet goed weet wat die consument eigenlijk verwacht. Mm-hmm. En als je niet weet wat je verwacht, ja, dan zal het ook best fout lopen in het serviceverleningsproces. Yes. Het tweede is, als je weet wat de consument verwacht, dan moet je het ook nog interne richtlijnen opstellen, zodat het personeel weet hoe ze daarnaar moet handelen. Mm-hmm. Dat is dan de tweede gap waar het fout zou kunnen gaan. Dus dat je de verkeerde service norms opstelt. De derde is, het moet ook nog feitelijk geleverd kunnen worden. Dus ja, je kunt wel zeggen van, dit is een bepaalde norm waar je als personeel aan moet voldoen. Maar dan moet het personeel het ook nog wel kunnen. Dus dat is de derde. En dan is de vierde gap, heeft te maken met de communicatie. Noemen ze eigenlijk de communication gap. Ja, als je communiceert dat je super hoge kwaliteit levert, dan is dat hetgeen wat de consument meeneemt in zijn verwachtingen. En ja, dat zou wel anders kunnen tegenvallen. Want ja, als je overpromist, dan is het lastiger om aan die verwachtingen te voldoen.
Juist.
Gelijktijdig zit daar natuurlijk een interessant spanningsveld. Want je wilt ook niet underpromissen. Want dan komen ze überhaupt niet naar jouw park doen.
Ja,
dus
klopt.
Je moet erg die balans vinden van underpromissen, overpromissen. Het mooiste is, kijk, als je underpromissen en overdelivert, dan zijn mensen tevreden.
Ja.
Maar ja, als je te veel underpromist, dan komen ze überhaupt niet. Dus ja, je ziet dat sommigen gaan overpromissen, hard gaan schreeuwen van kom alsjeblieft naar ons, want we zijn zo fantastisch goed. Maar ja, daarmee staat de tevredenheid onder druk, omdat die verwachtingen heel hoog zijn. En ja, je moet wel die verwachtingen waar kunnen maken.
Ja.
Dus kort samengevat zeggen zij, die Parasuram Suram en Barry, er zijn 5 gaps. De laatste, zou je kunnen zeggen, is de customer gap. Mm-hmm. Daar gaan we het vandaag over hebben, met die steam call. En die wordt veroorzaakt door 4 andere gaps. Namelijk gap 1, de listening gap, dat we niet precies weten en niet goed naar de consument luisteren. Wat wil die nou? Wat verwacht die nou? De tweede, de service design en standard gap. Dat we niet precies onze service standards en normen opstellen, zodat ons personeel weet hoe ze zich moeten gedragen. De derde is dan de service performance gap. Dat het personeel ook echt moet deliveren, moet leveren wat er volgens designs en standards is opgesteld. En de vierde is uiteindelijk die communication gap.
Ja, ja.
Nou ja, dat beschrijven ze wel kort in het artikeltje. Die 4 gaps, maar dan gaan ze wel met 7 mijls laarzen doorheen.
Ja, klopt.
Maar goed, dat
dat doen meer papers, hè? Ik heb het idee dat heel vaak als die surfqual schaal gebruikt wordt, dat ze eigenlijk alleen maar naar dat gap nummer 5 kijken. Dus dat customer gap en dat die andere een beetje uit het hoofd worden verloren.
Nou, dat zie je inderdaad vaker. Kijk, het mooie is van die hele service quality, vind ik dan, er zijn een paar fantastische boeken over geschreven. Onder andere dus door Zeithammel, Bittner, Grembler, Barry. Een aantal namen die steeds terug zien komen. Waarbij ze die 4 provider gaps ook echt in detail uitleggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die provider gap, die listening gap, hè, die eerste provider gap, ja, waar komt die dan weer vandaan? Nou, dat komt door inadequate customer research orientation. Dat we onvoldoende eigenlijk onze focus hebben op dat we naar die consument moeten luisteren. Of een lack of upward communication wordt er wel gezegd. Van, dan zit het wel op de vloer, horen ze wel iets. Maar voordat dat uiteindelijk op managementniveau of op directieniveau bekend is, mm-hmm. hebben we een heel aantal slagen gemist. Waardoor uiteindelijk de directie zegt, ja, dat wisten wij niet. Mm-hmm. Anders hadden we wel beleid gemaakt. Ook geen juiste of onvoldoende relatiefocus. Dat we te zeer met transacties bezig zijn. Steeds weer nieuwe mensen binnenhalen in plaats van op de relatie gefocust zijn.
En klinkt bekend.
ja, nee, dat is mooi. Al die aspecten die je leest in die boeken, die komen bekend voor. Denk, zitten ze zo concreet handvat aan me vast.
Ja, ja.
En ja, dat doen ze eigenlijk voor al die provider caps. Maar wij gaan nu dus kijken naar uiteindelijk de customer cap. Dus als we deze vier dingetjes niet helemaal op orde hebben, dan zal dat uiteindelijk wel toe leiden dat het ergens gaat wringen in dat proces richting de consument. En dat hij zegt, ja, ik ben niet super tevreden. En als we dan even vooruitjumpen naar de conclusie, ik schrok eigenlijk van Hongkong van de overal tevredenheid.
Ja, die zat ergens rond de 3,5 of zo.
Zo. En ik kan me ook niet voorstellen dat Disney heel blij is dat dit paper gepubliceerd is geweest.
Nee, ik denk het ook
die
niet.
Die zat inderdaad rond de 3,5. Ja, dat is natuurlijk dramatisch laag op een 5-punt schaal. Ja, even voor duidelijkheid, het was wel een 5-punt schaal. Maar ja, dat toch, ja. Hè? Als je hem om zou slaan, wat natuurlijk niet helemaal mag, maar je zou hem keer 2 doen op een 10-punt schaal. Dat mag niet helemaal, maar dan heb je een beetje een referentie. En zijn 7 is natuurlijk dramatisch laag van Parkers Disney.
Juist, absoluut.
Maar goed.
Hey, ze zeggen dat customer gap in het oorspronkelijke SurfQual model, dat vindt eigenlijk plaats op 5 dimensies. De tangibles, ja. Reliability, ability, responsiveness, assurance en empathy. Misschien dat we die nog even kort af moeten gaan. Dus je ziet tangibles, dat gaat echt over de tastbare dingen. Nou, in het geval van pretparken zal het vooral de omgeving zijn, het eten, de dingen die je aan kunt raken, omgeving, dat soort zaken. Reliability, dat zit heel erg op of mensen op verschillende plekken in het park continu hetzelfde serviceniveau aanbieden. Responsiveness, dat zit hem vooral in, wordt er ook echt gereageerd op de gasten in dit geval? Wordt er accuraat gereageerd? Wordt er meteen gereageerd? Wordt er ook goed gereageerd? Assurance, wordt het met een bepaalde kennis en zekerheid van de medewerkers geleverd? Dus ziet het eruit alsof ze weten wat ze aan het doen zijn? En het laatste, dat is empathie. Is er ook een bepaalde emotionele connectie tussen de medewerkers enerzijds en de gast anderzijds? Nou is dat voor service in zijn algemeenheid, maar dat is eigenlijk precies het punt van de auteurs van dit paper. Kunnen we al die 5 dimensies nou meteen kopiëren naar de attractieparkenindustrie? Of moeten we daar nog wat aan veranderen, wat toevoegen om te zorgen dat het wat meer bij de context van attractieparken past?
Ja, klopt. Dat hebben ze gedaan. Omdat er wat kritiek is op deze manier van werken. Die 5 dimensies zouden toch algemeen zijn. Ja. Maar dan moet ik er meteen even bij zeggen. Oh, dat moet niet, maar dan wil ik er dan even bij zeggen. Toen ik in die tijd in 2003, 4, 5, 6, 7 en daar zo ergens bij de Efteling onderzoek deed. Toen ben ik begonnen met gasttevredenheid op een andere manier te gaan meten. En hebben we echt het SurfQual-model hebben daar centraal gesteld. We hebben gezegd, die dimensies, die kunnen we gaan operationaliseren. Dus die 5 dimensies zijn heel belangrijk, maar die kunnen we concreet maken. Die kunnen we specifiek gaan invullen naar onderdeeltjes die bij de Efteling passen. Dus er zitten een aantal algemene vragen achter die 5 dimensies. Ja, en die zijn wat generiek van aard. Dus toen hebben we gezegd, van, nou ja, de tangibles, dan kunnen we gaan kijken, hoe is de thematisering, hoe wordt die ervaren? Wat vind je van de muziek en dat soort dingen? Dat zijn vormen van die tangibilities. Dus zo hebben we het eigenlijk wel op die manier geoperationaliseerd.
Dus eigenlijk was je al een themequal af van de letter aan het opstellen toen je bij de Efteling werkte.
Ja, maar ik denk dat iedereen die in de branche werkt dat eigenlijk wel gedaan heeft. Omdat ze zegt, want op zich is die SurfQual is gewoon een prachtig mooi model om te gebruiken. Alleen we moeten het wat specifiek voor onze materie insteken. Dus ik denk dat er meer dat uiteindelijk wel gedaan hebben. Ja, en als we toen de tijd een academisch artikel wilden schrijven, dan hadden we dat themequal kunnen noemen. Maar ik had het niet gedaan, want ik vond het een beetje dunnetjes. Maar ik kom meteen op de kritiek. Want wat ze eigenlijk doen, ze zeggen we moeten het aanpassen. Ja, dat vinden we eigenlijk allemaal. Het moet maatwerk worden. Ze gooien er eigenlijk eentje bij, ze trekken er eentje een beetje apart. Ze passen her en der een paar kleine dingen aan, zeggen ze, nou hebben we themequal. En eigenlijk is het gewoon de SurfQual, maar dan ietsjes anders toegepast.
SurfQual apostrof.
Ja, nou precies. Dat zou een betere benaming misschien zijn dan TeamQual. Maar TeamQual klinkt wel interessant. Dat precies. Is eigenlijk ook de reden dat wij het nou zijn aan bespreken. Hè? Omdat het nou opeens lijkt dat het echt specifiek voor die pretpark interessant is.
Ja, precies, precies.
Wat ook wel deels waar is. Hè?
Dus wat hebben ze nou concreet gedaan, Pieter, om het van een SurfQual een TeamQual model te maken?
Nou ja, ze hebben dus die 5 dimensies. Hè? Tangibles, reliability, responsiveness, assurance en empathy. Mm-hmm. Bij reliability hebben ze gezegd, daar gaan we iets aan toevoegen. Want we hebben gemerkt in de literatuur, onder andere van Pick en Martin Schuchert, maar ook van Milman, dat safety en security, dat heel erg belangrijk is.
Ook al eerder besproken in pretparkprofs.
Ja, precies. Een paar keer eerder besproken. Hebben zij terecht geconstateerd. Zeggen ze, dat moet er wat meer sterker naar voren komen. Dus ze hebben die reliability dimensie hebben ze uitgebreid met een paar specifieke safety en security vragen. En vervolgens hebben ze gezegd, bij assurance zit iets wat wij eigenlijk zo belangrijk vinden. Dat is courtesy. Zeg maar de hoffelijkheid, gastvrijheid of ja, hoe omschrijf je dat? Dat zou een aparte dimensie mogen worden van ons. Dus ze hebben een zesde dimensie toegevoegd en dat is courtesy. Heb ik het daarmee zo'n beetje samengevat zoals zij hebben het aangepast? Volgens mij wel, want ze hebben responsiveness hebben ze hetzelfde gelaten. Serve call dimensie, assurance hebben ze hetzelfde gelaten. Empathy hebben ze hetzelfde gelaten. Alleen de courtesy die hebben ze er dus uitgetrokken. En die reliability hebben ze iets toegevoegd.
Ja, precies. Het doet me een beetje denken aan de key service ingredients die ik bij Disney geleerd heb. Toen ik aan stage heb gelopen, dan word je een beetje geïndoctrineerd bij de Disney Traditions cursus aan het begin van je stage. En Disney heeft eigenlijk vier keys to excellent guest service. En ze beginnen ook altijd met safety. Dan hebben ze de slogan safety begins with me. Daarna komt courtesy, dus echt gastvriendelijkheid. Daarna komt show. En als laatste komt efficiency. En volgens mij hebben ze tegenwoordig aan dat rijtje van vier ook inclusion toegevoegd. Maar het mooie was, daar zat ook een hiërarchie in. Dus Disney die heeft altijd gezegd, goh, safety moet voorop staan. Want als safety niet goed geregeld is en gasten krijgen een ongeluk, ja, dan kun je de andere drie sleutels wel vergeten. Kun je nog zo vriendelijk zijn, kan de show er nog zo mooi uit zijn, kun je nog zo efficiënt werken, maar dan is alles geruineerd. Dus ze zeggen eigenlijk, alles begint met veiligheid. Daarna pas komt vriendelijkheid, courtesy. Daarna komt het show effect. En daarna komt efficiency pas eigenlijk. Ja, misschien kunnen we dat eens vergelijken met de uitkomsten van dit paper. Of daar ook een bepaalde hiërarchie in zit.
Ja, nou ja, goed. Zeg maar, wat ze uiteindelijk doen, ze doen een regressieanalyse. Dus ze kunnen uiteindelijk zien wat zijn de gewichten van die dimensies op de totale gasttevredenheid. Hè?
Juist.
En daar zou je op die manier die gewichten aan kunnen hangen. Ja, ik vind het voorbeeld van Disney wel leuk dat je het noemt. Hè? Want ik gebruikte dat vroeger in de les ook altijd. Van, nou, dit is nou hoe de theorie het beschrijft. Maar bij Disney gaat er als volgt naartoe.
Juist.
En dan gaan ze opeens luisteren, want dan vinden studenten leuk als het over Disney gaat.
Juist.
Terwijl als het over die algemene service quality dimensies gaat, dan is het interessant.
Ja, ja.
Interessant tussen aanhalingstekens dan. Hè? Ga zo door, Pieter. Ja. We hangen aan je lippen. maar niet heus. Maar op het moment dat die Disney en je daar met voorbeelden komt, dan spreekt het ook meer.
Ja,
ik vind dat knap gedaan. Want eigenlijk Disney past al die elementen die we in die service marketing literatuur zien, passen ze op zo'n mooie manier toe. Met een vertaalslag echt passend bij het merk. Dat ik er wel altijd heel enthousiast van word. En dat ik dan gelijktijdig wel schrik dat als we dan een surf call, of in dit geval een theme call, voor een Disney park meten, dat ze er zo beroerd uitkomen.
Ja, klopt.
Met die 3,5.
Practice what you preach, hè?
Ja, precies.
Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die dimensies aangepast door er wat items aan toe te voegen. Inderdaad dat assurance op te breken in courtesy en assurance. Nou, vervolgens, wat hebben ze gedaan? Ze zeggen, nou, we willen eens gaan toetsen of dat inderdaad zo is. Of wat voor dingen we kunnen meten. En of we dan bepaalde gaps kunnen vinden. Dus zijn er andere verwachtingen bij de consument dan dat uiteindelijk wordt waargemaakt in Hongkong Disneyland? Dus ze hebben die lijst met items. Het zijn er 26 in totaal. En die hebben ze een beetje verzameld uit alle handen papers die zich ooit met SurfQual hebben bezig gehouden. Maar met name uit het originele paper van Parasuraman, Zeithemel en Barry. En ze hebben eigenlijk het op twee manieren gemeten. Enerzijds meten ze hoe belangrijk vind je het op een vijfpunt schaal, waarbij 1 heel onbelangrijk is en 5 superbelangrijk. Dus dan ga je eigenlijk een beetje een gewicht hangen van, goh, hoe belangrijk vind je elk element, elke dimensie uit die SurfQual dimensies nou. En vervolgens gaan ze dan meten, en hoe tevreden was je daar eigenlijk over in het geval van Hongkong Disneyland. En als je dan die tevredenheid afzet tegen belangrijkheid, dan komen zij volgens mij op de gaps die ze later in het paper gaan bespreken. Heb ik dat dan goed begrepen? Of zit het wat anders in elkaar?
Ja. Nee, dat klopt. En toen hebben ze ook nog een aparte vraag gesteld naar de gasttevredenheid als zodanig.
Ja,
want
klopt.
Ze wilden een regressieanalyse doen. Zei ze, ik heb een afhankelijke variabele nodig. We hebben ergens iets nodig waar we het aan gaan ophangen. Waar die dimensies gaan kijken wat hun gewichten zijn. Dus ze meten ook nog eens even apart wat de gasttevredenheid is. En daarnaast hebben ze natuurlijk wat algemene demografische informatie verzameld.
Juist.
Dat ziet er niet zo spannend uit, hè?
Nee, het valt te verwachten. Het is voor 90% mensen uit Hongkong, 10% mensen niet uit Hongkong. Ja, dat komt volgens mij. Ik weet eigenlijk niet of het overeenkomt met de demografie van de bezoeker van Hongkong Disneyland.
Nou, ik denk het niet, want ik zag, man en vrouw, dat is wel mooi verdeeld. 50-50 is een beetje. Maar als je kijkt naar de level of education, dan de university of college zit op 65%.
Ja, ja.
En postgraduate ook nog 5%. Dus 70% heeft gewoon echt een universitaire of college opleiding. Dat lijkt me aan de hoge kant.
Ja, ja, precies.
Overigens, daar viel me wel een beetje op dat het 3 maanden geduurd heeft.
Ja.
Voordat ze al die enquêtes verzameld hadden.
Klopt. En uiteindelijk hebben er nog niet zoveel, hè?
Nee, 167, wat was het?
167. Dus dat is echt... als je daar 3 maanden over doet, dan vraag ik me af wat die enquêteurs hebben staan doen.
Ja. Nou ja, gelijktijdig kun je erbij opmerken dat over een tijdsperiode van 3 maanden dat er heel veel gebeurt. De ene dag is de andere dag niet. Dus je kunt zeggen, we hebben 3 maanden gekozen omdat we dan een mooie spreiding hebben over de verschillende dagen. We hebben drukke dagen en we hebben waarschijnlijk rustige dagen. Mm-hmm. We hebben warme dagen en regenachtige dagen. Maar dan is de steekproef van 167 is wel weer gering om dat voldoende weg te cijferen.
Klopt.
Dat zou het mooi zijn als die wat hoger is. En dan zou je ook nog eens kunnen kijken van zit er dan verschil tussen drukke dagen en niet drukke dagen.
Klopt.
Wat bij de Efteling bijvoorbeeld deden is, we koppelden dat aan de drukte in het park. Aan de werkelijke drukte. Maar ook de gepercipieerde drukte. Dus we vroegen ook nog aan de gasten van, vond je het drukker dan verwacht? Op een 5-punt schaal. Ik vond het veel drukker. Ik vond het een beetje drukker. Het was een beetje wat ik verwacht had. Minder druk. Veel minder druk. En dan kon je de gepercipieerde drukte zien. En dan kon je dat weer tegen afzetten. En dan zag je toch wel mooie verschillen in uiteindelijk die gastenvredenheid. Gerelateerd aan bijvoorbeeld de drukte. Ja, perceptie. Ja. En feitelijke drukte. En dat soort dingen. Ja, dat hebben ze hier niet gedaan. Dat kan ook niet als je 3 maanden tijd neemt en maar 167 enquêtes uiteindelijk afneemt.
Klopt. Ze zijn ook een beetje onduidelijk over wanneer die 3 maanden geweest zijn. Hè? Is dat hoogseizoendata? Is dat na seizoen? Is het een mix? Je kunt er weinig uit opmaken in die zin. Ook wel grappig. Waar hebben ze het verzameld? Ze zijn gewoon bij de bushalte bij Hongkong Disneyland gaan staan. Ja. En hebben daar mensen aangesproken. Of de, ja, de Mass Transit Railway Station. Het is allemaal een soort metronetwerk daar. Maar volgens mij hebben ze niet op het terrein van Disney mogen staan om de enquêtes af te nemen. Als ik dat zo
Nee, uiteraard niet. Dat mag nooit bij Disney. Dat doen ze zelf. Dus op deze manier kunnen ze ondervangen. Maar blijkbaar hebben ze wel, ik denk, toch toestemming gekregen om dit soort dingen te meten. Of in ieder geval te rapporteren.
Ja, ik weet niet, heb je daar toestemming voor nodig?
Ja, nou ja, het is het merk. Dus je zou misschien vanuit je IP-rechten kunnen zeggen, ja, ik wil niet dat dit soort informatie over mijn merk beschikbaar wordt gesteld.
Nee, klopt. Ja, toch zie je regelmatig Hongkong Disneyland papers voorbij komen. Dus of het nou komt dat ook half in handen is van de overheid, ik weet het allemaal niet. Maar ja.
Dat zou misschien nog mee kunnen spelen.
Ja. Ja, precies.
Nou, als we kijken naar die overall score van Disney, denk je, ja, die kunnen hier niet vrolijk over geweest zijn. Nee, als deze resultaten buiten komen.
Nee,
en het ging al niet zo best met het park. En toen gooien ze er ook nog eens even een enquête over in. Ja, met deze resultaat. Ja, je zou kunnen zeggen, dan weten we nu waar het daar ligt. Maar...
Het is 2012, hè. En daarna is het allemaal de goede kant op gegaan. Dan hebben ze Mystic Manor toegevoegd. Grizzly Gulch. Ze hebben het kasteel helemaal geüpdate. Helaas ook een Toy Story Playland toegevoegd. Maar... het heeft niet stilgestaan.
Is in die tijd wel veranderd.
Ja, ja, precies. Misschien moeten we maar eens naar de resultaten gaan kijken. En je zei het straks al, een beetje een teleurstellend resultaat. Want het gemiddelde tevredenheidscijfer dat er wordt gegeven in die enquête, dat is een 3,63. Nou, ongeveer 3,5 keer 2. En op een Nederlands begrippen zal het ongeveer een 7'tje zijn op een 10-punt schaal. En dat is voor Disney begrippen inderdaad... dan mag je wel wat hoger verwachten.
Nou ja, dat geldt, ik denk, voor eigenlijk alle parken. En ik verwacht dat er niet veel parken in Nederland zijn die beneden de 7 scoren.
Nee.
Kijk, een 7 krijg je nog snel, hè?
Ja,
scores
ja.
Tussen de 6 en de 7. Daarom hebben we het vorige keer ook laten zien. Het gaat wat vanaf die 8. 8 plus gaat het, zie je ook dat er zo'n relatie is. Een sterke, progressieve relatie.
Ja.
Met uiteindelijk loyaliteit. En die 6 en die 7. Kijk, die hele NPS-score is daar ook op gebaseerd. Hè? Die middenscores, die doen niet zo mee. Dus die scoren namelijk nog wel snel. Ja, dat zie je ook. Dus teleurstellend laag inderdaad.
Ja, klopt. En dan hebben ze eigenlijk voor die 6 dimensies gekeken. Wat zijn nou de verwachtingen? Wat zijn nou uiteindelijk de waarnemingen van de gast? En daar komen een aantal dingen uit. Ik denk dat we ze even op dimensieniveau moeten bespreken. Want we kunnen wel voor die 26 dingen kijken wat er verschillend is. Maar misschien is dat alleen interessant voor dat ene safety item. Dat ze hadden toegevoegd. Juist omdat ze zeiden dat is belangrijk.
Misschien nog even, dat hebben we al eens een keer vaker toegelegd. Maar misschien niet dat iedereen elke aflevering luistert. Hè. Wat je doet is dat je een bepaald construct, dat operationaliseer je na een aantal vragen om daarmee dat construct wat betrouwbaarder te kunnen meten. Hè? Dus vandaar dat er uiteindelijk 26 vragen achter zitten. In de oorspronkelijke surfcall zijn er dat er overigens 22. Maar goed, ze hebben dus courtesy als 6e dimensie toegevoegd. En uiteindelijk hebben ze 26 vragen. En daarmee hebben ze het geoperationaliseerd. En die hebben ze uiteindelijk weer teruggebracht naar die dimensies. Dus je kunt dan, we hebben dat volgens mij ook al eerder gezegd, met de Chromebox Alpha kunnen kijken, hangen die er wel in voldoende mate samen met elkaar om dat begrip als voldoende te duiden. Nou, dat is zo. Dus zij komen uiteindelijk op die 6 dimensies en er liggen dan 26 vragen achter. Maar we gaan het inderdaad niet op vraagniveau rapporteert. Maar je kunt wel op dimensieniveau gaan bekijken. En dat is ook de functie eigenlijk van Servcall, of in dit geval Teamcall.
Ja, jij begon over die Chromebox Alpha. Ze hebben hem niet gerapporteerd.
Nee, dus, klopt. Nee.
Ik vind het wel typisch dat ze wat schaaltjes gaan lopen aanpassen. Maar vervolgens rapporteren ze niet wat dat met de betrouwbaarheid van die schaal doet. Dat vond ik slordig.
Je bent scherp, hè? Want ik hoorde het mezelf zeggen. En toen dacht ik, ja, dat heb ik volgens mij niet gezien. Maar normaal gesproken doen we dat. En ik verwacht wel dat ze dat gedaan hebben. Maar we zien het niet, ja. Dat klopt. Ja.
Mol van transparantie zou ik dat graag wel willen zien. Zeker als ik kijk naar welke vragen zonder het kopje courtesy hebben toegevoegd. Ja, no offense, maar daarmee een beetje geen courtesy, denk ik. Maar goed, daar komen we er zo op. Als je kijkt naar de tangible dimensie, dus dat zijn wat tastbare dingen. Dus hoe dingen eruit zien, hoe dingen voorkomen, netjes onderhouden, thematisering, dat soort zaken. Wat je ziet is dat gasten daar tevredener over zijn dan verwacht. Je zit nog steeds een beetje rond dat 3,6 niveau. Maar mensen geven op een 5-puntschaal aan een 3,85... tegenover een verwachting van 3,57. Dat is een significant verschil. Dus met andere woorden, Hongkong Disneyland ziet er allemaal wat netter uit dan de meeste mensen verwachten. Nou, dat mag je dan wel weer verwachten van Disney.
Ja, nou ja, dat is dan wel weer de uitdaging bij Disney, want we hebben hoge verwachtingen. Dus, en dat je daar dan toch weer boven komt, dat vind ik altijd mooi van Disney. Die legt eigenlijk die lat heel hoog. En toch weet je altijd weer te delighten. Echt weer zo'n wow moment krijg je. Denk, ach, ik had de hoge verwachting, maar dit had ik niet verwacht. En dan blijkbaar is dat bij die tangibles is dat ook het geval. Die gaat er toch met de redelijke hoge verwachtingen toe. En dat weten ze dan te overtoppen.
Klopt. Nou, dan zitten ze bij reliability. Dus in hoeverre is de service een beetje continu doorheen de hele Hongkong Disneyland ervaring. Dan zie je dat de verwachting dat die op een 3,63 zat. En de realisatie is tegen 3,66. Dus daar zit ook geen verschil tussen. Dus in die zin komt dat overeen met wat er verwacht wordt. Dat is weer anders bij responsiveness en access. Dus we zeiden straks al, responsiveness gaat erover hoe accuraat kunnen medewerkers reageren op gasten, helpen ze mensen daadwerkelijk, kunnen ze prompt service bieden in die zin. En daar zijn de verwachtingen een 3,81, maar de realisatie is uiteindelijk een 3,61 op diezelfde 5-puntschaal. Dus dat is wat minder goed dan de meeste mensen verwachten en dat is ook een significant verschil. Dus het berust niet op toeval. Ja, dan denk ik het weer een beetje aan mijn beschrijvingen van vorige week. Chinese castmembers. Dat ging inderdaad niet heel responsief en heel vlug en quick. Dus misien dat het daarin zit.
Ja, maar je had het nog vooral over Ocean Park, hè? Daar was het in jouw optiek nog erger.
Ja, precies. Dus blijkbaar herinner ik me van Hongkong Disneyland toch rooskleuriger dan de mensen die deze enquête hebben ingevuld. Hebben ze het stukje assurance. Dus heb je het idee dat de mensen die bij de Hongkong Disneyland werken, dat die verstand van zaken hebben? Nou, dat is het verwachting op een 3,69, realisatie op een 3,65. Dus een 0,04 lager. En het is ook geen significant verschil. Maar goed, het is ook bijna hetzelfde. Dat stukje empathy. Dus hebben ze het idee dat mensen die bij Hongkong Disneyland werken echt met je meedenken, echt geïnteresseerd zijn dat je een toffe dag hebt, problemen op proberen te lossen. Ja, daar zit de verwachting op een 3,74 en de realisatie die zit op een 3,54. Dus dat is ook 0,2 lager en dat is ook weer een significant verschil. Dus blijkbaar is dat ook minder goed dan mensen belangrijk vinden of hopen te ervaren bij Hongkong Disneyland. Dus het zit ook weer op dat stukje prompt, apt, empathy. Valt er ook een beetje de soft skills van medewerkers. Hè? Nou, dan kom je bij het stukje courtesy. Dat is dan wat ze nieuw hebben toegevoegd. En hoe hebben ze courtesy gemeten? Dat hebben ze gemeten door twee items op te nemen. 1. De bezoekers aan Hongkong Disneyland hebben over het algemeen een prettige ervaring. En item 2. De medewerkers aan Hongkong Disneyland, of de castmembers, die zijn gedurende de hele tijd vriendelijk. Daar meet je toch geen courtesy mee?
Nee, ik merk hoe je erbij kijkt, dat meet je geen courtesy mee. Die eerste vraag vind ik überhaupt een wat algemene vraag.
Ja,
Voor meer gastvredenheid. En die tweede is inderdaad niet waarmee je courtesy zou meten.
Ja. Ja, juist. Dus ik vind het echt een rommel item. Dit hadden ze net zo goed uit kunnen laten.
Ja, maar goed. Ze hebben natuurlijk gezegd, we gaan van Servcall gaan we theme call maken. Dus we gaan het wel wat aanpassen. Dan moet je het wel aanpassen, anders kun je het geen andere naam geven. Dus dan moest iets gebeuren. Nou, dat hebben ze gedaan, courtesy. Wat op zich wel een interessant aspect is. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is. Mits je het goed operationaliseert, zou het misschien toch wel eens tot significante resultaten kunnen komen. Ja.
Er zit overigens geen significant verschil tussen verwachting en levering hier. Dus voor de items die ze erin opgenomen hebben, dan wordt hetzelfde verwacht als wat er geleverd wordt. Dus in die zin is er daar geen schadelijk. Dus kortom, waar Hongkong Disneyland meer levert dan verwacht, dat is met name bij die tangibles. Dus hoe het eruit ziet, hoe het wordt bijgehouden, echt de fysieke elementen van het park. En waar ze op tekort schieten, dat is responsiveness en access en empathy. Dus echt een beetje de soft skills, maar ook het tempo, De accuraatheid van medewerkers, daar schiet ze echt op tekort. Nou, dat is jammer. Zeker aangezien je daar in principe het makkelijkst met training heel veel zou moeten kunnen doen, of niet?
Ja, dan kom je natuurlijk wel op een lastig punt. We zitten met wat grote personeelsproblemen. Sowieso was dat er in het verleden al. In het hoogseizoen is het gewoon heel lastig om überhaupt goed getraind personeel te krijgen. Kijk, je eigen personeel is committed. Die heeft jouw DNA. Die kun je dagelijks managen en trainen. Maar in het hoogseizoen zit je toch vaak met uitzendkrachten. Een paar uren contracten. 2-3 weken vakantiewerk. Ja, ik zie die maar eens allemaal goed te trainen. En dat hele DNA van een park mee te geven. En dan ook nog al dit soort skills aan te leren.
Klopt.
Ik denk dat het best lastig is. En dat wordt in de toekomst wordt dat steeds lastiger. Is tenminste mijn verwachting. En het vervelende is dat die met name dit soort skills, die blijken in hun regressieanalyse, blijken die toch wel een belangrijk effect hebben op de totale gasttevredenheid.
Ja, klopt.
Dan zit daar wel een uitdaging.
Je noemt al het regressiemodel. Daarin ga je kijken hoe kan variabelen nou voorspellen hoe een andere variabele eruit gaat zien. Dus in dit geval, hoe kunnen die 5 dimensies van SurfQual, hoe kunnen die voorspellen hoe tevreden mensen gaan zijn? En dan zie je dat de beste voorspeller, als ik even kijk, dat is responsiveness en access. Dus of mensen een beetje vlug zijn, of ze inspelen op de situatie, dat soort dingen. Des te positiever dat beoordeeld wordt, dan zal de uiteindelijke tevredenheid van het park ook met grotere sprongen vooruit gaan. Dingen die ook zo'n voorspellende waarde hebben, dat zijn assurance. Dus ze hebben medewerkers het idee dat ze verstand van zaken hebben. Empathy, registreren ze een beetje emotioneel betrokken bij de gast. En dat zijn een beetje de dimensies die...
Dat zijn ze eigenlijk. Dat zijn ze
eigenlijk. Want, bijzonder, de tangibles, dus hoe het park eruit ziet, betrouwbaarheid van service en dan courtesy inderdaad, die hebben in dit model geen sterke samenhang met hoe mensen het park beoordelen. En dat vonden we allebei een beetje verbazingwekkend, hè?
Ja, waarbij jij toch al vrij snel de terechte statistische conclusie trok van er zal wel heel weinig spreiding op die data kunnen zitten, waardoor
juist
dat veroorzaakt wordt.
Kijk, weet je, die tangibles, die zullen veel constanter zijn, dus die zullen vaker hetzelfde beoordeeld worden dan bijvoorbeeld service, wat echt van dag tot dag kan verschillen. Kijk, een medewerker kan een goede of een slechte dag hebben. Ja, en dat merk je dan wel terug in je gastbeoordelingen, denk ik.
Ja, met name bij Disney. De standaard variatie zal vrij beperkt zijn. Maar die responsiveness, die scoort dus, die heeft een BERTA-score van 0.444. En als ik het goed uitleg, betekent dat als jij in staat bent om jouw responsiveness en access, die score, van bijvoorbeeld van een 4 op die 5-puntschaal naar een 5 te krijgen, dan stijgt jouw tevredenheid op die 5-puntschaal van een 4 naar een 4.444.
Ja,
dus één heel punt op die schaal opschuiven met responsiveness. Dus zorgen dat je van zeg maar een 4 naar een 5 gaat. Dat betekent dat je totale tevredenheid dan met 0.444 zou stijgen.
Ja.
En dat is best wel fors. Maar goed, het scoren op schroeven van een 4 naar een 5, dat vraagt ook nog wel fors wat inspanning. Daar zul je echt flink op moeten investeren om dat voor elkaar te krijgen. Maar je ziet wel dat het de moeite waard is. Want je gasttevredenheid die gaat echt significant stevig stijgen. En uiteindelijk weten we dat dat weer een relatie heeft naar loyaliteit, naar meer besteden, naar word of mouth en dat soort zaken. Dus het is wel, zoals ik wel eens vaker zeg, een knopje waar je aan zou kunnen gaan draaien.
Daarmee ronden zij hun paper eigenlijk een beetje af. Dus ze zeggen, ja, wat op basis van de resultaten, wat adviseren we van Colissinet nou? Ja, doe wat met je personeel, geef meer training, dat soort zaken, omdat dat echt de sterkste invloed heeft op de tevredenheid. En daar eindigt het wel een beetje mee, hun paper. Ze geven nog enkele beperkingen in de paper aan. Nou, zij gooien het vooral op waar ze de beperking in dit paper. Dat is dat het demografische profiel van de respondenten niet helemaal overeen kan komen met de daadwerkelijke bezoekers van Hongkong Disneyland. Dus het kan zomaar als geen representatieve studie zijn voor de gemiddelde bezoeker aan Hongkong Disneyland. En daarnaast zeggen ze zelf al, ja, als jij een schaal wil ontwikkelen, dan zijn daar bepaalde procedures voor die je gewoon echt heel strikt moet volgen. En wat ze nu hebben gedaan is, ze hebben iets opgebroken in 2 subdimensies. Ze hebben een vraagje toegevoegd, maar ze geven geen krombachtwalven om te laten zien hoe dat die schaal dan beïnvloed wordt met betrouwbaarheid. En ze geven dat aan voor vervolgonderzoek. Ik vind dat een beetje slap. En als ik heel eerlijk, als ik een reviewer van dit paper was geweest, dan had ik ook gezegd, nee, stop het maar aan dit paper. Laat maar zien. Want ja, wat zijn we er anders verder mee? Laten we eerlijk zijn, heel veel wijzigingen ten opzichte van de originele SurfQual skill zijn er niet. Dan vind ik wel dat je met wat overtuigend bewijs moet komen waarom dit dan een ThemeQual skill zou moeten worden. En dat ontbreekt echt volledig uit dit paper.
Ja, en bovendien is dan de dimensie die ze toevoegen, die is niet significant in de regressieanalyse. Dus ja, ik zou vragen hoe relevant was het nou dat we die hebben toegevoegd. Ja, dus goed, al met al toch wel een interessant paper met een mooie toepassing van de SurfQual. Ik denk dat het altijd wel goed is om die SurfQual eens een keer onder de aandacht te brengen en die wat maatwerk op te maken. Dus het is zeker voor parken die onderzoek wil doen naar de gasttevredenheid. Het is een heel nuttig paper om eens te kijken van hoe zouden we dat zouden kunnen aanvliegen. Dat hebben ze een beetje besproken. Wat vinden we ervan? Wat kunnen we ermee? Of niet?
Ja,
missen we nog iets?
Nee, volgens mij zijn we rond. Wat kunnen we ermee? Ik denk heel eerlijk, met die toevoegingen die zij gedaan hebben aan de schaal, daar kun je weinig mee. Het is niet goed geoperationaliseerd. Het blijkt dat het ook niet significant is. Geen significante verschillen. Dus ja, mijn advies zou zijn, als je service wil meten en je wil daarvoor Servcall gebruiken, blijf gewoon lekker bij die Servcall skill in plaats van de Themed Call skill. En inderdaad, zoals jij zei, pas hem een beetje aan de situatie. Dus, maak er een Eftel kwal van, of maak er een Tover kwal van, of maak er een Duinrail kwal van. Maar richt je daarbij vooral op de originele theorieën en modellen van Parasuraman en collega's in plaats van op de aanpassingen die in het huidige paper zijn gedaan.
Ja, precies. En zorg ook dat je andere dimensies, dat je die meeneemt. Dus ook die productkwaliteit, die prijs en die persoonlijke en situationele factoren. Want dan krijg je een beter beeld. Even kijken, dan was er één ding wat misschien toch wel leuk is om te vertellen. Of om te weten, om te vertellen. Dat gaat er niet zozeer om, het gaat er meer om, is het leuk om te horen en om te weten. Is dat als je gaat hebben over die verwachtingen en die percepties, dat er eigenlijk nog een verschil zit in soorten verwachtingen. En dat komt hier niet aan bod en dat was misschien toch wel leuk geweest. Namelijk, je hebt de desired expectation en je hebt een adequate expectation. En de desired expectation is wat je eigenlijk verwacht dat je zou moeten krijgen als je naar een duinrail gaat of naar een walibi. En de adequate expectation is eigenlijk het minimaal niveau wat je verwacht van. Omdat je weet van ja, als het regent, dan zal het echt wel een beetje anders zijn dan dat het mooi weer is. Als het heel druk is, verwacht ik ook wel dat het iets anders is. Dus we passen als het ware onze adequate service, die onderste verwachtingsniveau, passen we een beetje aan. En daartussenin zit een zogenaamde zone of tolerance. En die zone of tolerance is hoe tolerant ben ik dat ik daar nou een beetje mee fluctueer. En voor bepaalde items zit dat heel dicht bij elkaar. Is die desired service en adequate service, die heeft een hele smalle bandbreedte. Dus eigenlijk moet je gewoon op een hoog niveau moet je ook je service verlenen, anders zijn gasten ontevreden. Maar er zijn ook dimensies waar dat wat verder uit elkaar ligt, waar er wat meer rek in zit. Omdat die desired service echt wel een stuk hoger ligt dan de adequate service. Of andersom gezegd, de adequate service eigenlijk een stuk lager ligt. Waardoor je wat makkelijker gasten tevreden kunt krijgen, omdat je binnen die score van die zone of tolerance kunt blijven. Dus wat nou interessant zou zijn, is dat je van al deze dimensies ook zo'n beetje zou weten, hoe verhouden zich nou die desired service en die adequate service verwachting ten opzichte van elkaar. Want dan wordt het echt nog genuanceerd, sophisticated service delivery management.
En dan komen we misschien bij die eerdere vraag uit van dat paper van, volgens mij was het Gao et al. Misschien kun je dan van tevreden naar delighted komen.
Ja, precies. Nou ja, goed. Heel goed. Een mooie brug, want daar gaat het uiteindelijk denk ik dan om. Dat als je dat weet, denk je, nou weten we hoeveel ruimte hebben om op dit punt te plussen bijvoorbeeld.
Ja, ik denk, wat heb je hier aan gehad? We hebben het hier vooral aan gehad. We kunnen surfqualities helemaal mooi doorspreken. We hebben het er al eens eerder aan gereveerd toen dat we dat Satisfied versus Delighted paper bespraken. Maar ik denk dat het tof is voor mensen om te weten, goh, hoe zit dat surfqualities model nou in elkaar? Welke dimensies zijn er? Wat is een gap-analyse? Waar zitten customer gaps? Waar zitten provider gaps? En ik denk dat dit paper een mooie excuus is geweest om dat dus even helemaal door te spitten. En ook in Jip en Janneke taal uit te leggen. Want dat is waar we hier uiteindelijk voor zitten. Hè? Dus
We hebben deze begrippen nou een aantal keren met diverse podcasten en papers voorbij laten komen. Dan gaat het ook wel een beetje indikken. Hè? In eerste instantie denk je, ja, het is wel veel. Maar door het wat vaker vanuit andere perspectief te horen, gaat het basisidee inmiddels wel een beetje volgens mij landen. En dat vind ik ook altijd een fijne gedachte als dat plaatsvindt.
Hey Pieter, we zijn de laatste twee afleveringen in Azië geweest. Ik stel voor dat we de volgende aflevering eens naar Europa gaan kijken. En misschien maar eens naar iets wat wij zelf in Europa gedaan hebben. Want we hebben onlangs samen met Philip Corsius een paper over dark rides geschreven. En je hebt eerder al een paper van jezelf besproken. Ik denk dat het ook wel eens heel leuk is om dat paper eens een keer te bespreken. Dus laten we nog maar eens een keer in ons eigen onderzoek duiken en dat volgende week ter sprake brengen. En dan laten we Azië een beetje achter ons en dan gaan we toch weer naar het vasteland van Europa. Wat uiteindelijk toch een deel van de branche is waar wij enthousiast van zijn geworden. En waarom we zitten waar we zitten, denk ik.
Ja, lijkt me een goed idee. Ik denk dat dat inderdaad een interessant paper is. Niet omdat we het zelf geschreven hebben, maar omdat het over dark rides gaat. En dan vind ik gewoon een gaaf onderwerp. En er zit een beetje dichter bij huis, want volgende week is het de 7e. En dan is het volgens mij een belangrijke dag voor bepaalde mensen uit deze podcastserie. Namelijk, Wim Strijpels gaat dan promoveren. Dus we nemen van tevoren op. En dan komen we de week erop wel eens even op terug. Of je het überhaupt allemaal wel gehaald hebt en zo. En of het inderdaad een feestje was.
Kijk de titel wel niet. En als lekker mooi even laten.
Precies. Dat is allemaal offline.
We gaan het zien.
Hey, tot de volgende.
Tot het volgende artikel.
Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering. En tot die tijd, blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.